Goedenavond, oeh, sorry. Fijn dat u er allemaal weer bent. Viel niet mee om u allemaal naar boven te krijgen, maar het is gelukt. U zit er weer. Ik heb een hele stapel vragen gekregen. En we zullen kijken of we ons daar dapper doorheen kunnen slaan. Er is toch een moslim in ons midden. Maar die verstond niet wat ik vroeg. Maar het blijkt dat hij er toch is. Welkom. Welcome. Whatever. De Koran vertelt dat Isa Messie zowel de geest als het woord van God is. Hoe kijken moslims hier in het algemeen naar? Hetzelfde als de christenen. Ja, je kunt in het algemeen wel zeggen dat ze naar niets hetzelfde kijken als de christenen. Dan ga ik even aan de andere kant van de kar hangen. Straks heb ik met grote nadruk gezegd, let nou eens op de overeenkomsten. Probeer nou eens de verbindingen te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook momenten, en dat zal bij de vragen wel wat meer worden, dat je ook eens op de verschillen moet letten. Wij kijken nu eenmaal, en daar zijn we ook trots op, naar de dingen. Wij kijken naar het Oude Testament met de bril van het Nieuwe Testament. En de Joden kijken naar datzelfde Oude Testament door de bril van de Talmud. En dan zie je totaal verschillende dingen. Het gaat over dezelfde Bijbel gaan. En daar is niks aan te veranderen, zo is het nog eenmaal. Wij kijken door de bril van de Bijbel naar de Koran. En dan zeggen we, hé, wat bijzonder, wat mooi. En zo kijken zij met de bril van de Koran naar de Bijbel. En daar moet je wel overheen. Je moet ook weer niet naïef zijn en denken dat van heel veel dingen gewoon hetzelfde is. Nee, als je het nou op de kepen beschouwt, is alles net toch weer anders. Doordat we zo'n andere bril hebben waarmee we naar de dingen kijken. Is de preek van de imam in de moskee ook zo mild over Jezus als u over Mohammed spreekt? Luister. De preek van de imam, die hoor ik zelden. En als ik er mee hoor, dan versta ik hem niet. Ik heb één keer gebedeld in Istanbul, in de Blauwe Moskee. Dat was een dienst. Of ik erbij mocht zijn. Ik dacht, ik wil niet alleen maar als toerist die moskee bezoeken. Ik wil ook eens een stuk van een dienst meemaken. Nou, dat viel niet mee, maar ik heb een hoekje gekregen. Achter de vrouwen, in een heel klein hoekje, moest ik heel stil blijven zitten. Nou, ik durfde bijna niet te ademen. Maar ik verstond natuurlijk niks, want het is of Arabisch. De duivel krijgt de ruimte. Durf wel te zeggen. De ruimte dan God hem geeft. En ook in het Messiaanse Rijk, het zal zijn over Jezus spreekt, dan de gemiddelde christen over Mohammed spreekt. En dat is ook wel begrijpelijk, want volgens de Koran zelf steekt Jezus volgens mij met kop en schouder boven Mohammed uit. In al die punten die ik u straks noemde. 2 weken geleden vroeg een moslima aan mij hoe het zit met de drie-eenheid. Hoe zou u antwoorden? Nou, vandaag nog hoorde ik iemand zeggen de drie-eenheid, dat is God, Jezus en de Heilige Geest of Maria. Dat wist hij niet zo precies. Een van de dingen die de moslims zelf verkeerd begrepen, ook Mohammed, dat was dat de drie-eenheid waar de christenen het over hebben, God, Jezus en Maria is. Dat is nog niet zo gek natuurlijk. Een soort familietje, de vader, de moeder en het kind. Maar het gaat me nou vooral om het feit dat je begint met te zeggen, God, Jezus en de Heilige Geest. Als je zo begint, dan heb je er zelf al niet veel van gesnapt. Laat staan dat je het aan een moslim of een orthodoxe jood kunt uitleggen. Wij geloven in één God. Dat zeg ik tegen moslims en dat zeg ik tegen joden. Wij geloven niet in drie God. Ik vroeg eens een keer aan een jood-orthodoxe rabbijn. Ik zeg, geloof je dat wij het Shema kunnen opzeggen van Israël? Shema Israël. Hoor Israël, de Heer, onze God is een enige Heer. Nee, dat kunnen jullie eigenlijk niet zeggen. Ik zeg, dat kunnen we wel. Maar dat doen we ook. Als ik in een synagoge ben, dat is dan meestal een Messiaanse synagoge, dan zing ik dat ook. Ik zing het zelfs mee. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer, onze God is een enig Heer. Ik zeg tegen een Jood, wij geloven in de ene God. Ik zeg tegen moslims, wij geloven in één God, niet in drie. Hoor je dat? En dan wacht ik een kwartier. En dan zeg ik, en die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Niet, wij geloven in God, Jezus en Maria of Jezus en de Heilige Geest. Dan vertel ik dat helemaal verkeerd. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Maar er is maar één God. Dus als iemand zegt, God heeft geen zoon, zoals het bijvoorbeeld met grote Arabische letters geschreven staat in de rotskoepel in Jeruzalem, dan kan ik dat nog begrijpen, want het klopt niet, want de Bijbel spreekt ook over Jezus als zoon van God. Maar als we het hebben over hem als goddelijk persoon, dan is er niet God en dan ook nog Jezus. Als je het zo zegt, heb je het christendom zelfs niet begrepen. Je moet zeggen, daar zijn de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, maar er is maar één God, punt. En die ene God is, ik zeg nog niet eens bestaat uit, dat klinkt alweer zo chemisch. Die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. En ik weet ook wel dat een heleboel christenen, hoewel ze ontkennen dat ze in drie goden geloven, toch heel praten alsof ze in drie goden geloven. Ergens over nadenken. Die wij bij moslims en ook bij joden veroorzaken. Dan verheerlijken we God. Maar wat moeten wij heiligen doen voor de kost? Ja, ik bracht ooit een van mijn kinderen naar bed. En die zei, papa, het lijkt me helemaal niet leuk om naar de hemel te gaan. Hij was 4. Het lijkt me helemaal niet leuk om naar de hemel te gaan. Ik zei, hoezo dan niet? Hij zei, dat de hele dag zingen, dat trok hem totaal niet aan. En dus heeft hij een cd gemaakt met zijn eigen liederen. Dus ik denk dat het met hem wel goed komt in de hemel. Maar dat is een beetje het idee, ja. We zitten daar een beetje de hele dag te zingen tot het schor was. En er is ook geen nacht, dus je kan nog niet eens even slapen. En de volgende dag gaat het weer gewoon verder, hè, en we zingen. Nee. We gaan hele zinnige dingen doen. Wat? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er een geweldige schepping is waarover we zullen regeren. En ik ben erg nieuwsgierig wat we dan voor de kost zullen doen. Trouwens, dat laatste schrijft u er voor de grap bij natuurlijk. Want het mooie is, je hoeft niks voor de kost te doen. De kost is gratis. De inwoning ook. Nou, dit is een interessante vraag. Er staan aan beide kanten niets. Dat doet me denken aan die dominee die zei tegen de kerkenraad, ik ga geen preken meer voorbereiden, jullie leggen gewoon zondagochtends een briefje op de preekstoel met een tekst en daar preek ik dan over. Nou, dat had hij een paar keer gedaan, dat ging best aardig en dan maakten ze een grapje en toen legden ze een leeg briefje op de preekstoel. En de dominee komt op de preekstoel en hij zegt, aan deze kant niets. Aan deze kant niets. Uit niets heeft God de wereld geschapen. En hup, daar ging die weer. Kijk, dat zijn de ware preektijgers. Dus, dat is een makkelijke vraag, want er staat niks op. Hoe denkt u dat wij heiligen in het Messiaanse Rijk zullen functioneren? Wat is dan de rol van Israël erin als volk van God? Kijk, Israël zal op aarde wonen. Israël zal het middelpunt van de wereld zijn. Denk alleen al die herbergen die in Jeruzalem zullen nodig zijn voor al die mensen die opkomen naar Sion om daar de Torah te leren. Israël zal een volk op aarde zijn. Zoals nu, maar dan zonder vijanden. Wauw, dat zal geweldig zijn. Maar de opgestane heiligen, Joden en heidenen, dus wij daarbij, zullen met Christus in de heerlijkheid zijn. En wij zullen ook een taak hebben. Men zegt wel eens een keer, we zullen aan de wereld dingen verschijnen zoals de engelen in het Oude Testament dat deden. Want wij komen vanuit die opstandingswereld. Net zoals de Heer Jezus na zijn opstanding 40 dagen aan zijn discipelen verscheen. En ook daar zullen we genoeg te doen hebben. Eigenlijk vind ik de vraag wat we tijdens het Messiaanse Rijk zullen doen makkelijker te beantwoorden dan tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want het lijkt een heel statisch begrip. In het Messiaanse Rijk gebeurt er nog tenminste het een en ander. Aan het begin zeker, dan moeten eerst alle vijanden onderworpen worden aan de macht van Christus. Hij zal eerst als David regeren, met veel strijd, voordat hij als Salomo zal kunnen regeren, als vredevorst. En wij zullen erin betrokken zijn als de hemelse verheerlijkte heilige met onze opstandingslichamen aan zijn zijde. En dat is een heel andere taak dan Israël hier op aarde, of de gelovigen überhaupt, die dan op aarde zullen wonen en die nog hun aardse lichaam zullen hebben. Zijn wij het nieuwe Jeruzalem? Het nieuwe Jeruzalem heeft toch duidelijk beschreven maten, nou wij ook. Wij zijn, in Openbaring 17 staat heel duidelijk, kom ik zal u tonen de bruid des lams. En dan krijgt hij te zien, Johannes, het nieuwe Jeruzalem. De gemeente wordt daar vergeleken met een bruid en met een stad. Dat is heel normaal, want wij zijn vele dingen. Wij zijn het lichaam van Christus, het bruid van het lam, de stad van God, de tempel van God. Wij zijn het leger des Heren. Wij zijn de ranken aan de wijnstok en zo kunnen we een hele tijd doorgaan. Het zijn maar twee, of het zijn er een stuk of 6, 7, 8 van al die vormen van beeldspraak die voor de gelovigen worden toegepast. Nou, hier heb je er ook één, de stad van God. Het grote werk van Augustinus, dat was De Civitate Dei, over de stad Gods. De stad waar we uiteindelijk allemaal heen op weg zijn. En die stad zijn we in feite zelf. U kunt het gewoon nalezen in het begin van Openbaring 17. Wij zijn zelf die stad. Het Nieuwe Jeruzalem komt dus niet in de plaats van het Oude Jeruzalem. Want het Oude Jeruzalem zal het middelpunt zijn van het Messiaanse vrederijk. Het Oude Jeruzalem zal beneden zijn hier op aarde. Het Nieuwe Jeruzalem zal boven zijn. Wanneer het Messiaanse Rijk aangebroken zal zijn, zullen alle mensen dan vervuld zijn met de Heilige Geest? Ik denk dat degenen die het vrederijk binnengaan, dat het daar zeker voor geldt. We lezen op verschillende plaatsen in de profetieën van het Oude Testament dat aan het begin van het vrederijk daar een uitstorting zal zijn van de Heilige Geest. Ezekiel 36, een paar plaatsen in het tweede deel van het boek Jesaja. Maar in het vrederijk zullen ook velen geboren worden die alleen maar van horen zeggen van de Heer Jezus weten. En waarvan velen niet een veranderd en vernieuwd hart zullen krijgen. De Heilige Geest is alleen voor degenen die de Heer toebehoren en die zalving van de Heilige Geest ontvangen. Hoe kunnen wij aan onze medemensen het beste de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verklaren? Ja, ik had het bij mijn Turkse vriend er al moeilijk mee. Want het hangt vanaf in wat voor denkwereld die mensen leven. Als het ongelovige mensen zijn die ook bijna niks van de Bijbel weten, dan zeg je nou, ik geloof dat wij op weg zijn naar een aarde waar tenslotte vrede en gerechtigheid zal heersen, waar zelfs de zonde afgeschaft zou zijn. Hoe lijkt je dat? Oh, zal die ander dan wel vermoedelijk zeggen, als je erin gelooft, dan lijkt me dat best mooi. Hij gelooft er niet in. Maar zo kun je dat uitleggen. God is op weg met deze geschiedenis, met deze mensheid. Hij maakt met de wereld een geschiedenis door. Dat is heel belangrijk. Dat vind je in de islam eigenlijk ook wel, in het jodendom natuurlijk. De geschiedenis is lineair, zoals we dat noemen. Hij begint bij de schepping en eindigt bij de herschepping. En halverwege is Golgotha. De geschiedenis verloopt van een lijn, een rechte lijn, vanaf schepping en zondeval tot aan de voleinding. Je hebt ook godsdiensten die zijn circulair, die zijn cyclisch. Daar gaat het om opvallen, opkomen, blinken en verzinken en dan begint de hele zaak weer opnieuw. En dat gaat eindeloos zo door tot in der eeuwigheid. Dat is christendom niet. Wij zijn lineair in ons denken en zo hebben we dat uit de Bijbel geleerd. Nou, dat kun je allemaal aan mensen uitleggen. En je kunt ook aan het uitleggen aan ze, dat hoor je er natuurlijk bij te doen, hoe ze deel kunnen krijgen aan deze mooie nieuwe wereld. Zullen wij elkaar in de hemel herkennen? Als we elkaar herkennen, dan kan dat alleen met herinnering aan de oude aarde en dat lijkt mij vreemd. Ja, hoor eens, ik zou het vreemd vinden als ik mijn vrouw tegen zou komen en ik zou zeggen, dag mevrouw, wie bent u? Ik ben Willem Ouweneel en u? Nee, kom nou zeg. Kom nou zeg. Luister, toen Petrus en Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking waren. Toen zei Petrus, laat ons 3 tenten bouwen voor u, 1 voor Mozes en Elia. En mag ik even weten van u, hoe wist dat het Mozes en Elia waren? U denkt misschien dat het kwam door de plaatjes in de kinderbijbel, maar zo makkelijk komt u er niet vanaf. Hoe wist hij dat? Als nou zelfs een aards iemand als Petrus, die nog niet eens in de heerlijkheid was, al weet dat Mozes en Elia zijn, dan zullen wij Mozes en Elia in de hemel ook herkennen. En dat lijkt me zelfs geweldig. We hebben een eeuwigheid voor ons, want ik wil toch wel een keer in die eeuwigheid Mozes tegen het lijf lopen. En Elia ook. Dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk, dat we in die werkelijkheid al die mensen die we uit de Bijbel kennen, maar ook de mensen die we in ons eigen leven gekend hebben, zullen herkennen. Ik zal ongelooflijk, ja dat is nou weer typisch voor mij, zeer geïnteresseerd zijn om van mijn voorgeslacht te weten wie daar in de hemel zullen zijn. Wauw, dus u bent nog een overbed overgrootvader van mij. Wat leuk om met u kennis te maken. Ja, dat lijkt me helemaal super. Nee, zeg, waarom zouden wij dommer dan zijn dan we nu zijn? Natuurlijk zullen we herinneringen hebben aan de aarde. Natuurlijk zullen we weten wie we op aarde geweest zijn. En in ieder geval bij de rechterstoel van Christus zullen we eraan herinnerd worden wie we op aarde geweest zijn. We zullen niet dommer zijn dan nu. We zullen al die herinneringen van de aarde meenemen. Maar het zullen gelouterde herinneringen zijn. Geen pijnlijke herinneringen meer, want de pijn is verdwenen. Dat is mooi. Die herinneringen zijn ook schoon gewassen. Ze doen geen pijn meer. Herinneringen bij ons nu doen vaak wel pijn, dan niet meer. Als er een nieuwe hemel en aarde komt, zal er dan een zon zijn? En 's nachts, hoe moet ik mij dit fysiek voorstellen? Nou, we lezen in het Openbaring 22, daar zal geen zon meer zijn, maar dan gaat het over Nieuwe Jeruzalem. De zon heeft ze niet meer nodig. Hoe zal dat zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Ik heb geen flauw idee. Want er wordt ons over die nieuwe hemel en nieuwe aarde bitter weinig verteld. Want er houdt dus iedereen die daar een hoop over weet te vertellen, want dat zuigen ze uit hun grote teen. Ze kunnen dat niet weten. Er wordt ons maar weinig over verteld. En ik heb u straks verteld waarom ik denk dat dat zo is. Het is gewoon niet uit te leggen. Dus ja, als je denkt aan die eerste theorie, waar ik u straks de handen voor liet opsteken, dan zegt u, als er een hele nieuwe wereld komt, dan hoeft er ook geen zon meer te zijn. Als je zegt, nee, het is de verheffing van die oude wereld, dan is er wel een zon. En dag en nacht, dag en nacht wisseling. Maar voor de rest, luister, we hebben geen idee. We zullen het wel zien. Ik moet wel zeggen, dit zijn de zaken waar ik me wat de nieuwe aarde betreft het minst druk over maak, eerlijk gezegd. Goed. Maar we zullen het wel meemaken. Ik zou het veel leuk vinden om te weten of uw kanaries ook daar weer zullen gevonden worden. Een wereld zonder planten en dieren. Voor veel mensen is het erger dat ze hun hond niet kunnen meenemen dan hun kinderen die ze niet hebben. Als dat een heel belangrijke rol in je leven gespeeld heeft, ja, dan kan iemand wel zeggen, nee, er zullen geen dieren meer zijn. Dan zeg ik ook altijd, hoe weet je dat dan? We weten het niet. We kunnen speculeren. Aan de ene kant kan me niet voorstellen dat, maar ja, wat je erover kan voorstellen, dat zegt niet zoveel. Dus we zullen het zien. Hoe zal ons opstandingslichaam eruit zien? Is dat een geestelijk of een fysiek lichaam? Er staat in de Bijbel tenslotte dat God geest is. Ja, er staat in de Bijbel dat God geest is. Maar er wordt ook over de oren van God en over de ogen van God en over de mond van God, zelfs over de neusgaten van God gesproken. Dat laatste moet je even opzoeken, want u kijkt me zo verbaasd aan. Het staat er allemaal in. De arm van God, zijn voeten, alles. Dus ja, wat is geestelijk, wat is fysiek? Er staat van het opstandingslichaam in 1 Korinthe 5 dat het een geestelijk lichaam wil zijn, maar dat is niet een soort doorzichtig lichaam, hoor. Het is niet een spook. Van de Heer Jezus weten we dat hij in dat opstandingslichaam kon eten. Hij at een stuk van een gebakken vis en een honingraad. Het is een lichaam dat je kunt aanraken. En tegelijkertijd is het geheel anders. Hij kon bij hem binnenkomen terwijl de deuren en de ramen gesloten waren. Het is hetzelfde en het is anders. Het opstandingslichaam is wel een mooi voorbeeld om ook te denken aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe moeten we ons dat opstandingslichaam voorstellen? Nou, er zijn twee extreme opvattingen en vele die ertussenin zitten. De meest extreme is, het zal exact net zo'n lichaam zijn als wat we nu hebben. Want het is dit lichaam dat wordt opgewekt. Nou, dat is in zekere zin zo. En anderen zeggen, het zal totaal niet lijken op dit lichaam. Het zal totaal anders zijn. Sommigen vatten die tekst als de Heer Jezus zegt, we zullen niet meer trouwen, we zullen als engel in de hemel zijn, op dat we dan niet meer mannelijk of vrouwelijk zullen zijn. Ja, luister, maar onze mannelijkheid of vrouwelijkheid is zo'n ongelooflijk belangrijk aspect van onze identiteit. Dat kun je zomaar niet wegpoetsen alsof dat niks meer te betekenen heeft. Dat is allemaal speculatie. Ik weet ook niet hoe het wel zal zitten, maar ik weet wel dat ik een bezwaar heb tegen een hele hoop van die mensen die het wel weten, of menen te weten. Het is iets ertussenin. En dat zie je het beste als je kijkt naar het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Ze zagen een man aan de oever en zouden niet gedacht hebben, nou dat moet wel een etherisch man zijn, of een magisch man, of een mysterieus man, of een geestelijk man. Ze zagen gewoon een man op de oever. Maar toen ze dichterbij kwamen, ze ontdekten dat het de Heer was, toen realiseerden ze zich ook, hij is toch weer anders. Hij verscheen aan hen elke dag, 40 dagen lang. Hij verscheen aan hen, zoals een engel verschijnt aan mensen in het Oude Testament. Misschien kun je wel zeggen, zelfs hij verscheen aan hen in een gestalte die zij konden herkennen en aanraken. Ik weet het niet. Want hij behoorde tot een andere opstandingslichaam. Dus een andere opstandingswereld. Dus je kunt niet zo makkelijk zeggen dat het of geestelijk of fysiek is. Het is iets van allebei. Maar hij zegt wel in Lucas 24, zie dat ik naar de wonden en kijk naar de wonden in mijn handen en mijn zijde. Kijk, ik eet voor jullie en ik ben tastbaar. Ik ben niet een geestverschijning. En als je denkt aan een geestelijk lichaam in die zin, dat niet fysiek is, dan denk ik aan een geestverschijning. En dat is het niet. Wat is het dan wel? Ik zal het u later vertellen, als het zover is. Zullen de ongelovigen die geworpen zullen worden in de poel van vuur ook een opstandingslichaam krijgen? Ja, zeker. Zo ja, zal dat een fysiek lichaam zijn? Ja, net zo veel en net zo weinig als dat lichaam in die vorige vraag. In Matthäus 10, vers 28 lezen we, vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden. Dat zijn je aardse vijanden. Het ergste wat ze ons kunnen aandoen is dat ze ons doodmaken. Vrees veel eer hem die en ziel en lichaam kan werpen in de hel. In Openbaring 20 zie je dat de doden opstaan. Ze krijgen dus een opstandingslichaam. Om vervolgens met dat opstandingslichaam, dat is geen verheerlijk lichaam, maar het is wel een opstandingslichaam, geworpen te worden in de poel van vuur. Hoe gek het sommige mensen ook in de oren mogen klinken, er is vandaag nog niemand in de hel. Alle ongelovige stervenden zijn in de plaats der pijn, dat is een soort voorgeborgde, dat is een soort huis van bewaring. Je komt eerst in het huis van bewaring, dan word je veroordeeld en dan kom je in de gevangenis. In het huis van bewaring zijn al die ongelovigen gestorven alleen met hun zielen. Of met hun geest, net hoe je het zegt. Straks krijgen ze een lichaam en daarmee worden ze geworpen in de hel. Openbaring 20 weer. Waar zullen wij in de eeuwigheid zijn? Bij God, dat is duidelijk. Maar is dat in het vaderhuis, zoals Jezus zegt, of op de aarde, of allebei? En wie wonen er in de eeuwigheid dan op aarde? Ja, u kunt nog heel veel meer vragen stellen over hoe het daar zal zijn. Mijn taak zo'n beetje is om uit te leggen wat ik in de Bijbel lees. Maar de dingen die niet in de Bijbel staan, die zijn verdraaid lastig uit te leggen. Want daarover weet ik net zo weinig als u. Het enige is dat ik soms zou kunnen zeggen van, hé, heb je wel eens aan die tekst gedacht? Daar staat dit of dat. Maar helaas, dat is mij hier niet gegeven. Het vaderhuis is belangrijk, Johannes 14, maar is een metafoor. Het is eigenlijk de tempel. Johannes 2 is de tempel, het vaderhuis. Met die vele woningen, dat zijn de priesterwoningen waar de priesters mochten wonen als ze dienst moesten doen in het vaderhuis. Prachtig beeld. Zullen we worden op de nieuwe aarde? Ongetwijfeld ook. Allebei? Ja. Zullen we wonen in het paradijs? Openbaring 2 vers 7. We zullen eten van de vrucht van het paradijs, van de boom des levens, het paradijs gods? Ook. Allemaal waar. Het zijn allemaal metaforen die diezelfde hemelse werkelijkheid tot uitdrukking brengen. Zal ons opstandingslichaam in de hemel hetzelfde zijn als het lichaam dat wij krijgen als wij Christus tegemoet gaan? Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet in de Bijbel grond dat we nou twee verschillende lichamen krijgen. Nee, als ons lichaam, als de gestorvenen het opstandingslichaam ontvangen bij de komst van Christus, en wij de levenden veranderd zullen worden, getransformeerd, staat er eigenlijk, dan wordt dit sterfelijke met onsterfelijkheid bekleed. Dan ontvangen wij zomaar zonder gestorven te zijn ons opstandingslichaam. En dat opstandingslichaam is het lichaam dat we tot in eeuwigheid zullen hebben. We lezen niet over nog een ander lichaam dat we zouden krijgen. Dat is het lichaam, en dat is wel belangrijk, waarvan we lezen in Filippenzen 3. Dat het gelijkvormig zal zijn aan het lichaam van Christus verheerlijking. Dus gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. Nog even geduld. De Heer Jezus zegt over het eeuwige leven, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. In hoeverre zullen wij God kennen? God zal toch altijd als God boven ons staan? Daar hebt u gelijk aan. Maar dat geldt zelfs voor een mens. De mens die mij het beste op aarde kent, dat is mijn vrouw. En er is niemand die mijn vrouw zo goed kent dan ik. Maar ken ik haar nou helemaal? In de eerste plaats als man is het mysterie vrouw op aarde nooit volstrekt doorgrondelijk. En trouwens voor de vrouw is het mysterie man al even ondoorgrondelijk. Ik ken haar voor zover het mensen die 47 jaar met elkaar getrouwd zijn gegeven is. Nou, dat is maar een heel simpel beeld. En zelfs over de diepste roerselen van haar ziel, waarover ze zelf ook maar beperkte inzichten heeft, daar blijf ik buiten staan. Nou, dat is maar een simpel beeld om te vergelijken hoe onze kennis van God is. God inderdaad is een groot mysterie. Hij staat natuurlijk nog veel verder boven ons dan welk medemens dan ook. Zullen we God kennen? Ja. Zullen we God doorgronden? Nee. God is oneindig en dat blijft hij ook tot in de oneindigheid. En wij zijn eindige wezens en dat blijven wij tot in de oneindigheid. Zullen oneindige wezens God kennen in zijn oneindigheid? Ja, tot op zekere hoogte. Zullen wij hem doorgronden? Nee. Want hij blijft God, hij blijft schepper en wij blijven schepselen. Daar is niets aan te veranderen. Toch vind ik wel links, zoals sommige kerkvaders en reformatoren dat wel zeiden, om te zeggen, we weten alleen maar van God wat hij van zich heeft laten zien, maar wie die werkelijk is, dat weten we niet. Dat vind ik ook weer te ver gaan. God heeft zichzelf geopenbaard. En niet alleen maar een of andere uitwendige verschijningsvorm. Wij kennen God, maar voor zover het aan menselijke en sterfelijke mensen gegeven is, die bovendien nog in dit aardse lichaam zich bevinden en vaak meer tijd aan andere dingen besteden dan aan het kennen van God. Maar zelfs in de eeuwigheid zullen we wel degelijk God kennen. Dat is de essentie van het eeuwige leven. Dat hebt u terecht geciteerd, Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Maar door gronden volkomen kennen? Nee. Het is al heel mooi dat in 1 Korinthe 13 staat, dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Dan zal ik mezelf kennen zoals God mij al die tijd al gekend heeft. Dat lijkt me al zo kolossaal, want wie van zichzelf, wie kan nou hier van zichzelf zeggen dat hij zichzelf volkomen kent? Je kunt nog steeds over jezelf verbaasd blijven staan. Maar dan zal ik kennen zoals God mij al die tijd al gekend heeft. Dat is al heel wat. Dat is al bijna onvoorstelbaar voor mij. Maar God kennen zoals hij werkelijk is, dat gaat daar nog ver bovenuit. Dus zeg niet, we kennen hem nooit echt, we kennen hem wel. Maar we kennen hem niet ten voeten uit. We kunnen hem niet doorgronden, want dan zouden we zelf God moeten zijn. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking, en de zee was niet meer? Zal er op de nieuwe aarde geen zee meer zijn, of worden hier de volkeren mee bedoeld? Ja, u hebt het precies goed samengevat. In het boek Openbaring heb je altijd het probleem, wat is letterlijk en wat is figuurlijk? Sommigen zeggen, alles is eigenlijk letterlijk. Op een enkel dingetje na. Anderen hebben het omgekeerde standpunt. Alles is figuurlijk. Op een enkel dingetje na. De waarheid zal er wel ergens tussenin zitten. Want het is niet zo makkelijk. En zoals met dit ook. Wij kunnen ons geen aarde voorstellen zonder zee. Dan zou het leven binnen de kortst mogelijke tijd uitgestorven zijn. Dan denk alleen al aan de waterhuishouding waar Prediker 1 over schrijft. Het water dat opstijgt en weer neerdaalt. De zee is essentieel voor het leven op aarde. Maar ja, dat is een andere wereld dan, dus ja, zal die zee in die zin er nog nodig zijn. Maar aan de andere kant, wat is het ook saai zeg, een wereld met alleen maar land. Dus ik denk niet dat het erg zin is, heeft om over de letterlijke zee te speculeren. Het zou best kunnen zijn inderdaad dat de zee, dat betekent wat ook in Openbaring 17 staat, de volkerenwereld, de woelige volkerenmassa. Het zou kunnen. Ook hier kunnen we alleen maar vermoedens uitspreken. Ten slotte, je zei dat de huidige hemel en aarde zullen worden verheven als betekenis van nieuw. Maar toch, wat moet ik me daar fysiek bij voorstellen? Zal er echt een fysieke aardbol zijn? Ja, dat is weer zo'n vraag over dingen die ik ook niet in mijn Bijbel heb staan. Zal er een zon zijn? Zal er een zee zijn? Hoe zal dat zijn? Zullen er dieren zijn? Zullen er planten zijn? In hoeverre is het dezezelfde aarde, in hoeverre is het deze aarde, want dan toch weer heel anders. Ik geef u nog tenslotte deze vergelijking. En daar moet u het mee doen, zoals de rijdende rechter vroeger altijd zei. Tegenwoordig zegt hij wat anders, maar daar hebben we het nou niet over. In 1 Korinthe 15 zie je, ik ga het even wiskundig voorstellen, het opstandingslichaam verhoudt zich tot het oude lichaam als een korenaar tot een korenkorreltje. Stel u voor dat u alleen in uw leven korenkorreltje zou te zien krijgen. En ik zou tegen u zijn, nou, je hebt nog zo'n korenkorreltje in de hand. Dan kun je toch zeker wel een voorstelling van vormen hoe de complete korenplant eruit ziet. Dus dat wat uit het korenkorreltje zal oprijzen als je het in de grond stopt. En dan zeg je natuurlijk, nee, dat kan ik niet. Ik heb geen idee hoe de plant eruit ziet die uit dit korenkorreltje tevoorschijn komt. Terwijl we allemaal weten dat die plant, als die tevoorschijn komt, uit dit korenkorreltje afkomstig is. Dus er is continuïteit. Het is hetzelfde plantje als dat korenkorreltje. Maar we weten niet hoe die korenplant eruit ziet op grond van het korreltje. Nou, kijk om u heen, is u het allemaal aardse lichamen. Door het kijken naar die aardse lichamen kunt u zich onmogelijk een voorstelling ervan vormen hoe de opstandingslichamen eruit zullen zijn. Er is continuïteit, want het is wel dit sterfelijk lichaam dat levend gemaakt zal worden, zegt Romeinen 8 vers 11. Zoals die plant uit dit korreltje tevoorschijn komt en tegelijkertijd zo heel anders is. Zo zal het opstandingslichaam zoveel heerlijker zijn dan dit lichaam, zegt Paulus. En zo zal het ook zijn met de nieuwe wereld. Wil je een indruk krijgen van die nieuwe wereld? Kijk dan naar die oude wereld. Krijg je dan een indruk? Helemaal niet. Net zo min als je aan de hand van het korenkorreltje kan zien hoe de korenplant eruit ziet. En je aan de hand van dit lichaam niet kunt zien hoe het opstandingslichaam eruit ziet. Zo kun je aan de hand van deze wereld niet zien hoe de nieuwe wereld eruit zal zien. En toch is het geen andere wereld. Er is continuïteit. Want die wereld komt voort uit deze wereld. Nou, dat lijkt me een mooie beeldspraak om het maar mee te doen. Zo gebruikt de Bijbel beelden om ons iets duidelijk te maken wat niet duidelijk te maken is. Daar moet u het mee doen. We zullen de rest straks zelf wel zien. Nou, namens mij ook. Ik vond het fijn dat u allemaal gekomen bent. En ik hoop dat we elkaar in september beleven in gezondheid. Als het koninkrijk dan nog niet is aangebroken natuurlijk. Elkaar weer terug te zien. Welke datum, weet jij dat toevallig, Jan-Willem? Geen flauw idee. Het zal ergens in september zijn, dat durf ik wel te zeggen. Er is continuïteit, precies. Dat krijgt u vanzelf te horen. En u weet al, dat is al verklapt, het gaat over het boek Daniël. 14 september, wat geweldig. Durft u daar uw hand voor in het vuur te steken? 14 september. Oké. Goed, en dan gaan we het hebben over het boek Daniël. Dat heb ik al gehoord. Als u nou denkt, nou die lezingen van Ouwenheel over het boek Daniël, die heb ik al eens gehoord. Het wordt altijd weer heel anders. Dus Henry gaat ook die nieuwe lezingen weer gewoon op groeien in geloof zetten. Zo anders wordt het. Hoe komt dat? Omdat ik ouder en wijzer word, dus dat worden dan nog weer wijzere lezingen dan vroeger. Nou ja, dan moet je maar afwachten natuurlijk. Laten we deze avond afsluiten met gebed. Trouwe God, onze Vader in de hemel, we hebben veel reden om u dankbaar te zijn als we terugzien op al deze avonden in dit seizoen. U hebt ons tot hiertoe willen zegenen en begeleiden. In onze overdenkingen over moeilijke onderwerpen, de tijd waarin we leven, islam, jodendom, christendom en de tijd die we tegemoet gaan. Soms moesten we zoeken en tasten omdat het er allemaal niet zo duidelijk staat als we misschien zouden willen. En sommige dingen hebt u vast ook opzettelijk nog wat in het nevelige gelaten. Zodat we nog iets hebben om naar uit te kijken. Maar we danken u voor de dingen die we wel zeker mogen weten. Dank u dat we ons aan u mogen toevertrouwen, ook als we nu weer uit elkaar gaan. Zegen ons niet alleen op de weg naar huis, maar ook in de maanden die voor ons liggen. Wanneer we allemaal met onze eigen dingen bezig zullen zijn. Maar als de Heer Jezus nog niet gekomen is, Vader, dan verheugen we ons op om elkaar in september weer te mogen ontmoeten met een nieuwe serie onderwerpen. Wees ook dan met ons en geef ons uw rijke zegen. We vertrouwen ons aan u toe en loven en prijzen u om alles wat u hebt geschonken en wat u ons elke dag weer opnieuw wilt geven. U komt alle eer en alle lof toe in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Tot 14 september. In ieder geval weten we dan, nou nee, dat weten we nog steeds niet, wie de nieuwe president van Amerika wordt. Daar moeten we nog steeds aan op wachten. We weten wel wie de kandidaten zullen zijn, dat scheelt alvast.